Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
Ja, Erik Brommert en ik, Pim Bel, we zijn naar Doorwerth gereden. Want in Doorwerth, daar woont een 25-jarige, zeer talentvolle marathonloper. Eerst was hij het talent, maar vanaf december is hij eigenlijk ook bij die gevestigde orde gaan horen. Toen liep hij in Valencia 2:10:14, ruim onder de Olympische limiet. Waardoor de droom van dat jochie, het 10-jarige jochie al, binnenkort zeer, zeer, zeer waarschijnlijk werkelijkheid gaat worden. Hij maakt in elk geval een heel goede kans om geselecteerd te gaan worden. Daar gaan we het over hebben. Maar we gaan het gewoon ook over die brandende motivatie hebben van Bart van Nuenen.
Ja, want je hebt jezelf wel in één keer op de kaart gezet. Voor zover mensen jou nog niet kenden. Er was 2:10:14 toch wel in één keer een klapper in Valencia.
Ja, ja, dat klopt. Ja.
Waar kwam dat in één keer zo heel hard vandaan? Ik bedoel, de insiders die wisten natuurlijk wel dat dit eraan zat te komen. Je hebt al een keer een debuut gemaakt in 2:13 in ja. Berlijn. Maar je hebt nu wel een hele forse stap in één keer weten te zetten.
Ja, ik denk voor de niet-kenners kwam het misschien een beetje uit de lucht vallen. Maar eigenlijk is het gewoon jaren al in de maak. En ik heb gewoon gestaag mijn stappen gezet. Alleen wat eigenlijk ervoor heeft gezorgd dat ik nu zo kon presteren was dat men mindset gewoon heel erg is veranderd. Ik ben veel rustiger en veel gecontroleerder in alles. Ik weet precies wat ik moet doen, maar ik doe ook gewoon precies wat ik moet doen. Ik laat me niet afleiden. Eigenlijk gewoon onverstoorbaar in alles wat ik doe.
Maar was je daarvoor dan druk? Of ging je in elk geval, lukt het je niet je te concentreren? Of waar gingen die gedachten dan naartoe? Daar ben ik wel benieuwd naar.
Ja, niet per se druk. En ik ben nooit echt druk geweest.
Precies, ja.
Maar wat ik wel had was, ik wilde natuurlijk altijd heel graag presteren, van jongs af aan. En ja, zeker die tweede marathon ben ik wel een beetje een soort van bezweken onder de druk. In de zin van dat ik gewoon eigenlijk allerlei domme fouten maakte. En daardoor ook gewoon veel te vroeg door mijn energie kwam te zitten. En daar nog lang hard op door ben gaan lopen. Maar ja, toen ik de man met de hamer tegenkwam.
Ja. Ja, ja, ja. We gaan het zo weer over die marathon hebben. Maar eerst even hier, want we zitten in jouw woonkamer hier. Op 10 centimeter van je neus liggen Japanse wasabi-nootjes.
Ja. Ja.
Hier op de grond ligt volgens mij een foam roller of iets in die trant. Daar toch, links.
Wat ja, is dat? Klopt. Ja, in ieder geval alles om het lijf los te maken.
Daar iets wat je uit, denk ik, Sapporo hebt meegenomen. Startnummer.
Ja, klopt. Ja, dat is startnummer 1.
Ja. Ja.
In elk geval, je verstopt je hardloopattributen niet in de woonkamer. Het is er gewoon dag en nacht.
Ja, absoluut. Absoluut. Nou ja, het is ook eigenlijk gewoon mijn leven natuurlijk. Hè, en mijn passie. En ik heb gewoon ook van alles meegenomen uit plekken waar ik vandaan ben. Waar ik gewoon ben geweest. En dat maakt eigenlijk gewoon wat persoonlijker. Dat is wel leuk.
Ben je wat dat betreft een beetje een verzamelaar?
Klein beetje. Ook niet te erg. Nee, gewoon...
Maar ik noemde net al wat dingen op. Kijk, dat matje snap ik. Dat is gewoon om oefeningen te doen. Die wasabi-nootjes, dat is een beetje een grapje. Die zullen ooit ook een keer op zijn. Maar je bewaart dus ook, want ik zie iets van het EK hangen. Je startnummer dan, van Sapporo. Wat heb je hier nog meer liggen?
Ik heb dat boekje wat je daar ziet, dat is van het EK Atletiek in 2016. Daar was ik ook bij, op de halve marathon. En ja, ik heb dus dat startnummer. Ja, dat is natuurlijk, dat vond ik helemaal geweldig. Ik was dus in Sapporo voor die halve marathon. En daar kreeg ik startnummer 1.
Waarom krijg je Bart van Nuenen startnummer 1 op de marathon in Sapporo?
Waar ongeveer 5 buitenlanders aan deel mogen nemen. Ja. Want dit was eerder deze maand. Ja.
Ja, ik denk dat ze gewoon heel blij waren dat ik was gekomen. Laten we daar maar op houden.
Ja. De grote Bart van Nuenen. Hè, tussen de Japanse top.
Gaf dat gelijk wat druk met zich mee, dat startnummer 1?
Normaal gesproken had het dus wel gedaan, maar nu niet meer. En dat is met alles nu. Ik ben gewoon in alles veel rustiger. Ik doe gewoon wat ik moet doen. En ik laat me niet afleiden. Ik heb ook bijvoorbeeld die reis naar Sapporo. Dat was gewoon eigenlijk dramatisch. Het was ontzettend veel gedoe om daar te komen. En het leek er ook lang op dat het eigenlijk gewoon niet zou lukken. Maar ja, ik deed gewoon wat ik moest doen. Ik maakte me geen zorgen. En uiteindelijk ben ik gewoon elke keer op het vliegtuig gestapt. En dan kwam ik er toch wel weer door.
Ja. De nuchterheid zelf.
Ja,
En wat is dat dan? Want dit was ook weer... Kijk, in december loop je dan Valencia precies zoals je hem wil lopen. Hè? En ongeveer 5-6 maanden later loop je in Sapporo. Een heel bijzonder test-event.
Ja.
Met alle coronaprotocollen die je maar kan bedenken.
Ja.
Als een van de weinige buitenlanders die daar mocht zijn. Ook in een soort onzekere situatie. Of in elk geval een heel ongewone situatie. En het lukt jou dus steeds vaker om wel die rust te bewaren. Wat is dat? Waar zit hem dat in?
Ja, ik denk sowieso heeft die marathon in Valencia heel wat gedaan. Hè, mentaal. Dat je denkt van oké, als ik dit kan op deze manier. Ja, dan kan ik echt wel een stuk meer dan ik misschien dacht. Ja, en daarnaast heb ik heel veel gedaan aan, ja, aan zeg maar focus. Hè, training op focus. Met meditatie, maar ook gewoon met andere dingen. Dat je gewoon eigenlijk leert om wat er ook gebeurt. We noemen het aandachtscirkels, zeg maar. Hè. Je hebt de binnenste cirkel, daar wil je in zitten. Dat is ik en mijn taak. Dus focus op het proces. En je hebt allerlei verschillende schillen waar je heen kunt gaan. En allerlei afleiders. Je kunt bijvoorbeeld bezig zijn met het weer, maar nog erger met de concurrentie. Maar wat je ook kan hebben, is dat je gewoon helemaal buitenin zit. Dat je denkt van, ja, waar ben ik, wat ben ik eigenlijk aan het doen?
Ja, wegdromen.
Ja, die heb ik ook gehad. Die tweede keer Berlijn. Dat is helemaal niet de bedoeling. En nu kan ik eigenlijk gewoon elke keer, dan weet ik wel van, dan raak je ergens zo afgeleid. Maar dan ga je gelijk weer terug naar, oké, ik moet dit doen. Dat doen.
Maar als je het hier hebt over die cirkels, dat klinkt dat je met een mental coach daarover bezig bent geweest.
Ja.
Hè? Want dit is,
ja,
een soort bewezen proef, zeg maar. Dat als je, in staat bent om daar binnen te blijven, dat je dan meer controle krijgt. Heb je dat gedaan na die tweede marathon, die niet ging zoals jij het wilde? Of ben je daar al langer mee
bezig? Daar was ik al wel langer mee bezig. Ja, ik denk in die zin, ik heb er nog extra aandacht aan besteed aan al die mentale aspecten. Toen ik die tweede marathon had gedaan, die dus niet naar wens ging. En daarnaast, je wordt ook gewoon ouder. Dus ik denk dat dat ook gewoon scheelt. Je wordt gewoon een stukje volwassener in je doen en laten.
Betekent dat het op jongere leeftijd jou misschien te makkelijk is afgegaan? Waardoor je dacht van nou, het loopt allemaal vanzelf wel. Want als ik een beetje terugkijk, van je wordt op 20-jarige leeftijd, win je al een enkele halve marathon.
Ja.
En dat was dan misschien wel niet, was volgens mij in Venlo dat je die
Nee, het was toen ik 19 was in Leiden.
Oké. Ja, dat was dan
echt al wel vroeg. Ja.
Maar je pakt daar als een titel op jonge leeftijd, wat je niet zo vaak ziet op een halve.
Ja.
Daarna verloopt je carrière eigenlijk best wel vlotjes allemaal. Waar is dan zeg maar dat die misschien is het onzekerheid of dat te druk zijn? Of waar is dat vandaan gekomen?
Ja, ik denk vooral ook druk die je zelf oplegt. En je wil gewoon natuurlijk super graag presteren. Je wil niets liever dan presteren. Daarin kun je ook gewoon op allerlei vlakken gewoon te ver gaan. Hè? Of gewoon eigenlijk te graag willen, dat kan ook gewoon betekenen. Dus dat je gewoon heel erg bezig bent met de tijd die je wil gaan lopen. Over aan het rekenen bent. Of de concurrentie, dat je echt wel voor moet blijven. Nou, daar moet je niet mee bezig zijn. Ja, en een eindsprint. Maar
ja.
Daarbuiten gewoon focus op wat je moet doen om hard te lopen.
Betekent dat dan ook dat je... Je hebt het over tijden, maar ook was het ook het voor jezelf het willen waarmaken naar de buitenwereld?
Nou, niet zozeer per se naar de buitenwereld. Meer naar mezelf. En ook natuurlijk gewoon naar mijn familie en vrienden. Dat ik wel wilde laten zien van kijk eens wat ik kan. Dat heb je dan toch ook nog wel
een. Maar wilde jij dat laten zien of vonden die daar wat van?
Dat wilde ik laten zien.
Wilde jij laten zien?
Uiteindelijk is druk is wel iets wat je jezelf oplegt, in mijn ogen. Uiteindelijk moet het niet uitmaken wat anderen ervan vinden.
Het is wel een droom die al lang leeft, hè?
Ja, ik was, toen ik begon met atletiek. Ik was eerst op atletiek gegaan omdat ik deed eerst aan een andere sport. In dit geval, ja, mijn ouders hadden me op turnen gedaan omdat ik gewoon vrij stijf ben. Dus ja, die dachten van, ja, daar moet hij een beetje aan werken. En dan heeft hij in ieder geval iets waar die, ja, wat goed voor zijn ontwikkeling is. Vond ik helemaal niks.
Nee, want je was nogal stijf.
Ja, nee, ik was echt, ik kon de koprol en daar bleef het bij.
Ja.
En na 4 jaar kon ik even kort de handstand, maar dat was vrij snel verleerd. Ja, en toen ben ik op atletiek gegaan, ook per toeval. Advertentie in de krant, gaan we maar op atletiek, ja, zocht een leden.
Kijk of die dat wat vindt.
Ja, het was in ieder geval lekker breed, hè? Dus je kan heel lekker veel verschillende onderdelen doen. Dus ja, mijn ouders vonden dat ook wel een goed idee. En op een gegeven moment, toen ik een jaar of 10 was of zo, toen kregen we ook echt hele leuke trainers. En die lieten ons heel veel rondjes inlopen om de atletiekbaan. Ja, en ineens daarin was ik dan de beste gewoon. En dan merkte ik ineens van, oh, dit gaat best wel makkelijk. Dit gaat best wel lekker. En dit is best wel leuk. En ja, toen heb ik tegen mijn vader een keer gezegd, 's avonds, ja, van, ja, pap, ik ga ooit naar de Olympische Spelen. En ja, dat is natuurlijk echt totaal niet reëel. Ik heb gewoon veel langzame spiervezels, dus ik was ook relatief traag. Ja, ik liep toen ik 10 was, ik denk dat ik 3,45 liep op een kilometer of zo, of 4 rond. En dan ga je niet zeggen van ik ga naar de Spelen. Dat is dan nog niet heel reëel.
Maar jij zei het wel.
Ik zei het wel.
Hoe kon op je 10e jaar Olympische Spelen al ergens in je hoofd spelen? Wat wist je daar al van dan?
Je weet gewoon dat dat het grootste is wat je kan bereiken in de sport. Daarnaast ook, ja, ik heb wel eens op tv gezien natuurlijk. En dan zie je hoe groot dat evenement is en hoe gaaf. En ja, dan denk je wel van nou...
En was dat dan wel de atletiek waar je naar keek? Of,
Ja, ik keek uiteindelijk wel naar alles een beetje. Ja. Ik was tot die tijd was ik nog niet echt sportgek. En het was meer dat ik dacht van, toen ik een beetje oké ging lopen, dat ik wel dacht van, dat is eigenlijk best wel interessant. Ja, vooral atletiek vond ik dan natuurlijk interessant.
Je woonde in Spijkenisse, dus je komt uit onze omgeving.
Hellevoetsluis.
Je zat bij Spark in Spijkenisse. Ja. Dus dicht bij Rotterdam ook.
Ja.
Bij Spark werd natuurlijk heel veel getraind voor de marathon ook door veel mensen. Had je al zoiets van, die marathon, had je die al eens gezien? Had je al eens langs de kant gestaan? Of,
Ja, mijn vader heeft hem wel een paar keer gelopen.
Okay.
En dat vond ik ook altijd wel mooi hoor.
Ja.
Dat vond ik ook echt wel heel gaaf.
Ja.
Ja, en helemaal in het begin niet. Toen was het vooral dat je dan denkt van, dit duurt allemaal zo lang. Ja, het was best wel een lange dag. Met de metro overal heen reizen en zo. En dan maar kort je vader zien.
Ja,
maar,
het is altijd, mensen onderschatten dat wel eens. Hè? Maar de toeschouwers, die leveren die ook een topprestatie van formaat.
Absoluut,
hè?
Hoor.
Die lopers hoeven alleen te lopen.
Ja. Probeer er maar door te komen daar die hele dag.
Ja.
Zo'n dag eigenlijk, op de fiets en de metro, dat is een militaire operatie bijna.
Ja. Zeker. Ja. Ja. Nee, eigenlijk had ik misschien toen al even een keertje mee moeten lopen. Maar het is wel heel lang. maar later ging ik dat wel heel erg waarderen. En vond ik het ook al heel gaaf.
Maar ik zit even terug te rekenen, want als jij dat op je 10e roept, welke spelen heb jij dan gezien waar je een beetje door bent gegrepen? Is dat Athene geweest?
Ja, dat moet Athene geweest.
Ja, toch? 2004.
Ja. Ja, want het is natuurlijk ook lang geleden, dus dat weet ik zelf ook niet super goed meer.
Het zou wel kunnen, want ik ben net wat ouder dan jij bent. Ik ben 28. Mm-hmm. Mijn eerste echte spelenherinnering is 2000, Sydney. Ja. Maar bijvoorbeeld de marathon, de Olympische marathon, kan ik me daar niet van herinneren. Mm-hmm. Wel van Athene, dat is die echt bloedhitte.
Dat is die marathon waar Paul Radcliffe eigenlijk door het ijs zakte.
Op de stoep
waar uiteindelijk die priester uiteindelijk ingreep bij die Braziliaanse jongen.
Van der Leyde Lima.
Ja, precies. Die daar van het parcours afgetrokken werd.
Ja.
Dat was ook daar volgens mij toch?
Ja, ja. Vroeg in de race ging er een Braziliaan vandoor.
Ja.
Die helemaal niet bij de 20 favorieten hoorde. Mm-hmm. En die is toen, denk bij kilometer 37, nou ja, weet ik niet.
Nee.
Maar redelijk richting het einde is die door een verwarde priester tegengehouden. Uiteindelijk wel nog brons gepakt.
Die vond het nodig om hem uiteindelijk van de parcours af te halen. Ja, hele vreemde actie.
Zou verschrikkelijk zijn.
Ja, precies. Ja.
En jij hebt daar naar zitten kijken en je dacht... Ja,
ik heb dat later wel teruggezien, sowieso ook nog.
Ja,
wat ik me wel beter kan herinneren was 2008 Beijing.
Ja.
Dat vond ik echt heel gaaf dat het daar was. En ook gewoon, dan zag ik echt gewoon die openingsceremonie. Dat ik echt dacht van, jeetje, dit evenement is wel echt heel groot. En 2012, Londen, die heb ik heel actief gevolgd.
Ja, was natuurlijk ook dichtbij en geen tijdverschil. Kon je natuurlijk alles zien.
Ja, dus dat was lekker.
Maar zocht je daar echt aan op die atletiekavonden die er waren, die zo geweldig waren?
Ook wel meer. Ook wel meer van wat ik weet. Ja, en sowieso mijn vader, die houdt ook wel van sport. Dus die had alles sowieso ook opstaan.
Ja.
Ja, je kon gewoon heel de dag door sport kijken. Dat was echt fantastisch.
Ja.
Ja.
In het begin is het natuurlijk een soort ongedwongen wens. En dan wordt het steeds wat serieuzer. Want jij bent uiteindelijk ook, heb je de overstap gemaakt naar de jeugdselecties, naar Papendal.
Ja.
Dan ga je daar wonen, denk ik zelfs.
Ja, toen ik 21 was, ben ik hier echt gaan wonen. Dan in mijn geval toen in Warnsborn. Dat is zo'n soort van atletenvestiging, vlakbij Papendal. Ja, ik kwam hier eigenlijk binnen als gewoon een heel iel ventje. En gewoon niet sterk in alles. Gewoon een heel zwak lijf eigenlijk nog. Toen heb ik hier alles opgetraind. En daarnaast ook gewoon een beetje kilometers uitgebouwd. En op een gegeven moment gingen we trainen voor een marathon. Het was gewoon heel duidelijk dat mijn aanleg daar lag. We zijn een keer naar België geweest. En daar hebben we een test gedaan voor spiervezeltypering. En ja, ze hadden dus nog niet eerder iemand gehad met zoveel langzame spiervezels. Dus ja, toen dachten we al van, oké, de marathon, dat zal hem echt wel zijn dan inderdaad.
Ja, even voor de goede orde. Ik denk de meeste luisteraars die begrijpen het ook wel. Maar je hebt eigenlijk snelle spiervezels. Waar mensen hun explosiviteit uit kunnen halen. En langzame spiervezels. Ja. En die komen pas eigenlijk goed tot hun recht bij duur inspanningen.
Precies.
Dus na die test. Waarschijnlijk wist je het al. Je trainer wist het ook. Alleen na die test wisten jullie nog beter van... We moeten naar die lange afstand toe.
Ja, toen was het gewoon te duidelijk. En ze zeiden daar ook als grap van... Nou, je kan ook wel ultra's gaan doen.
Je zegt zelf, ik kwam hier aan op Papendal. Ik was eigenlijk te iel. Ik was te slap. Wie had er dan door dat ile slappe mannetje wel naar Papendal moest komen? Want je komt hier niet zomaar terecht.
Ze hebben wat in dat zwakke lijf van jou gezien.
Nee, het gezien hebben. Dat, ik bedoel, je was natuurlijk al Nederlands kampioen geworden op de halve marathon. Dus, maar wie had dan door van... Ja, weet je, het is leuk dat hij Nederlands kampioen wordt. En dat was toen in 1-0-4 of wat dan ook. Dus best een prima tijd. Maar nog niet dat je denkt van nou, daar gaat hij de wereldtop mee bestormen. Wie zag in jou, buiten Adi die toen jouw trainer was waarschijnlijk, van het moeten deze jongen naar Papendal halen. Want dit kan wel eens een potential zijn voor de toekomst.
Ja, nee. Dat is wel echt Geten geweest.
Geten Koens.
Ja, Geten Koens. Mijn huidige coach ook. En echt een topcoach overigens. Zij deed ook de jeugdselectie. Gaf ons training dan. Eens in de paar weken of eens in de week op een gegeven moment zelfs. En toen ik een jaar of 15 was, toen kwam ik voor het eerst op Papendal bij zo'n selectie. En toen had ik iedereen kreeg een kort gesprekje met Geten. En toen was het ook van, deze is mij voorgedragen bij Stichting Sporttop. Dat was dan een stichting van Jochem Uitenhagen. Die gewoon jonge talenten een beetje verder hielp op allerlei andere vlakken. Dus ja, Geten zag het toen al wel, denk ik. En ja, uiteindelijk toen ik dus op Papendal kwam, dat was ook gewoon omdat ik geblesseerd was. En aan het revalideren was voor de EK halve marathon in 2016. Dat werd allemaal heel last minute. Ik kreeg last van mijn voet. En toen kwam ik ook bij Peter Vergouwen. En toen die zei ook gelijk van alles dat alles flut was.
Ja, die is wel helder. Ja,
het was ook gewoon echt heel slecht. Ja. Alles was zo slap. En in dat opzicht was ik gewoon heel slecht. Maar ik kon wel best wel hard lopen. En toen was het vergeten, was het wel gewoon duidelijk. Hè, op een gegeven moment van weet je, als jij wil, dan mag je hier ook komen trainen. Toen ze dat zei, werd het gezicht ook gelijk helemaal rood. Hè? En ze vindt dat niet leuk om te doen. Ja. Op zich van de andere coaches. En ze zei van, het hoeft niet. Maar weet dat, als je het wil, er een plekje is voor je. Ik denk, veel netter kan je dat niet doen. Maar,
daarbij is gewoon gekeken naar, oké, deze jongen is nu nog niet zo sterk. Mm-hmm. Maar op het moment dat er daadwerkelijk hij wat krachttraining gaat doen. En op het moment dat we hem daadwerkelijk gaan sterk gaan maken, zeg maar, dat het lijf beter gaat worden. Mm-hmm. Dan zit er wel potentie in. En dat is natuurlijk wel heel goed.
Goed gezien.
Heel goed gezien en gescout, zeg maar, op dat moment. Hè? Want Peter Vergouwen zegt van hier kan ik nog niks mee. Maar aan de andere kant moet hij er ook wel ingefluisterd hebben van dat als we met deze jongen aan de slag gaan, mm-hmm. dan zit er wel meer in dan dat.
Ja, van wat mij bijstaat, was Peter Vergouwen ook echt zo van, nou, als die jongen niet snel verandert, dan is het gewoon klaar.
Ja.
Maar zo zwak was ik eigenlijk. Ja. Ja. En dat betekent dus ook wel dat een hele hoop hebben moeten aanpassen.
Ja, was dat een wake-up call voor je ook gelijk? Van er moet nu wel wat gaan gebeuren?
Absoluut. Ja, ik was op jonge leeftijd een beetje met voeding aan het klooien. Ja, ik was een beetje overal best wel eigenwijs in. Een beetje puberaal nog. En ik wilde vooral gewoon echt presteren. En daar deed ik letterlijk alles voor. En daar ging ik in bepaalde details ook wel te ver in.
Te extreem.
En daardoor werd op een gegeven moment was mijn lichaam gewoon echt heel zwak en best wel verwaarloosd.
Noem eens een voorbeeld van wat je dan aan het klooien was met voeding.
Ja, wat het idee was in die tijd was, zeg maar, als jij licht bent en dan beweeg je makkelijker voort, dus dan loop je harder.
Ja.
Nou ja, dat is natuurlijk heel kort door de bocht.
Ja, dat zat gewoon helemaal in jouw hoofd.
Dat zat in mijn hoofd en dat werd ook een beetje ingeprent.
Ja.
Hè? Dus daarop ging het natuurlijk gewoon fout.
Ja.
En daarom kwam ik dus uiteindelijk ook om te revalideren op Papendal. En toen was het zo van, je kan hier ook eventueel komen als je dat wil.
Je at gewoon te weinig.
Eigenlijk wel, ja.
Toch? Jij was zo bezig met, ik moet scherp staan, ik moet afgetraind staan, zijn, ik moet licht zijn.
Dat is wel een beeld wat meer heerst hoor, dat je droog moet staan, zeg maar. Mm-hmm. Nou ja, ik ben nu ook niet dik.
Nee, maar er zit wel energie in de tank.
Ja, absoluut. Ja. Ik eet nu gewoon hartstikke veel.
Ja.
En er worden nog wel schappen over gemaakt. Van, jezus, waar laat je het?
Ja. Maar
dat heb ik bij mezelf ook gezien. Hoe meer je gaat trainen, hoe meer honger je hebt.
Ja.
Maar het is inderdaad, ik hou van eten. Dus ik heb altijd het idee, nou mooi, weet je wel. Ik kan nu ook alles naar binnen werken. En dan les je wel op gezonde keuzes maken vaak. Mm-hmm. Maar ik eet liever eigenlijk net wat te veel calorieën dan net wat te weinig. Dan geef je je lichaam de energie om van je inspanning te herstellen en om Absoluut. De volgende dag weer aan de bak te gaan. Ja. Maar als er bij een sporter of atleet of wie dan ook heel erg die gedachte zit ingeprent. Zo van, ik moet op mijn allerlichtst aan de start van die wedstrijd verschijnen, want dat levert me tijdwinst op.
Ja.
Ja, dan kan het echt gruwelijk misgaan natuurlijk. Ja, je hebt Vastenburg is daar een goed voorbeeld van. Die heeft dat heel mooi uitgelegd hoe dat helemaal bij haar de verkeerde kant op is gegaan. Ja. En inmiddels gelukkig weer de goede kant op.
Maar het is natuurlijk een tijd lang, heb je dat gedaan en is het goed gegaan natuurlijk. Tussen jouw 18e en je 20e, toen je zo leefde, heb je progressie geboekt. En op het moment dat jij progressie boekt, is het natuurlijk wie gaat dan tegen jou zeggen dat het niet goed is?
En op mijn 18e liep ik daar op die 29.04 op 10 kilometer. Ja,
dan gaat het dan maar tegen jou zeggen dat je niet goed bezig bent.
Ja, dan weet je wel van nou, ja. Nee, maar wat het is, zeg maar, het is een beeld dat heerst. Denk ik nu wel minder, maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. En dat wordt dan ook vanuit coaching wordt dat dan meegegeven van, ja, zorg wel dat je dan en dan zo licht bent.
Ja.
Of dat je gewoon droog staat. Ja, ik heb ook wel momenten gehad dat ik te horen kreeg van, nou, je moet echt meer eten. En dan dezelfde dag nog van, ja, je krijgt wel weer een beetje een bolle kop. Ja, dan weet je.
En daar was je gevoelig voor?
Toen dacht ik wel van, nou, ja, weet je, nou weet ik ook niet meer wat ik moet. En toen was ik ook wel weer klaar mee.
Ja, ja.
Dat jaar. Ja,
en het is wel soms. Ik kan me nog wel eens herinneren in de tijd dat ik liep, dat ze wel eens tegen mij zeiden van, zo, jij ziet er slecht uit. En dat nam ik dan bijna als een compliment. Denk, dan weet ik niet of dat ik goed getraind ben.
Ja, maar zo ging het letterlijk,
Ik kan me dat nog wel herinneren, dat ooit wel eens geroepen werd. Ik zat in die tijd ook, in mijn beste tijd was ik, als ik echt goed was ik 8,59 kilo. En als ik 60 was of 61, had ik al zoiets van, nou, dat was op het randje. En dan zeiden mensen tijdens zo'n marathonvoorbereiding wel eens of wat dan ook van, wat is er met jou gebeurd? Wat zie jij eruit, joh? Ja. Dacht ik van, dat betekent dat ik goed bezig ben. Ja. Maar goed, kan ook in je hoofd inderdaad gaan.
Absoluut. Ja. Nee, maar als ik nu die foto's terugzie van toen, dan denk ik af en toe wel eens van, jezus, wat heb ik gedaan?
Ja.
Sorry voor de...
Ja, nee.
Dat is gewoon, ja.
En hoe sta je er nu in? Want het is dus blijkbaar, je staat er heel anders in, maar sta je nog vaak op een weegschaal? Ben je er nog mee bezig? Hoe ga je met eten en gewicht
om? Dat is de grootste grap. Af en toe sta ik nog op een weegschaal, of heb ik op een weegschaal gestaan vanwege vochtmeting. Maar eigenlijk durf ik niet goed op een weegschaal te staan. Zo diep zit het nog.
Ja.
En ja, dat is wat ik echt absoluut mee wil geven. Het geklooien met voeding, gewoon niet doen.
Nee. Nee.
Heel simpel, niet doen. Als je jong atleet bent en je wil presteren, is leuk, maar doe dat niet, want je maakt gewoon meer kapot. En ja, uiteindelijk, op de korte termijn kan het helpen, maar op de lange termijn gaat het heel erg
lastig. Terwijl ik denk, als je hebt niet op de weegschaal staan, dus je hebt een inschatting van hoe zwaar je weegt, maar misschien ben je nu wel helemaal niet veel zwaarder als dat je toen was, alleen je hebt wel een normaal eetpatroon.
Nou, ik ben, even denken... En ik weet wel van de metingen met de DEXA-scan en zo. Dus ik nu rond 63. En ik heb op mijn dieptepunt, heb ik denk ik, ook mezelf de lengte op 54 gezet.
Oh, dat is wel heel groot.
Dus dat is wel extreem geweest.
En hoor. Zeg maar, tussen aanhalingstekens uithongeren.
Ja.
En krachttraining, wat nu waarschijnlijk veel meer is geworden, waardoor je ook peziger bent geworden en spiermassa bent aangekomen. Ja. Kijk, wij zijn natuurlijk geen bodybuilders, maar alsnog kan daar ook veel in gebeuren.
Absoluut.
Ik heb
nu al een heel ander lijf dan toen.
Ja. Ja.
Alleen nog steeds ben ik gewoon slank. En dat is ook zeg maar, het is dan, je krijgt dan het idee, dat is op een gegeven moment ook, dan weet je, op een gegeven moment komt die realisatie van, je weet dat je gewoon verkeerd bezig bent. Maar je durft niet meer te veranderen. Want je denkt van, wat nou, als ik een paar kilo zwaarder ben, dan loop ik straks niet meer hard.
Maar het uitte zich in blessures? Wat voor blessures had je? Had je een stressfractuur?
Dat was het niet. Ik heb dus wel een vrij sterk lijf op een bepaalde manier.
Mm-hmm.
Omdat ik kreeg nooit echt stressfractuur of wat dan ook. Maar wel op een gegeven moment best wel wat kuit- en voetklachten. Ja, vooral die voetklachten is natuurlijk tricky. En wat toen uiteindelijk wel bleek, dus toen ik op Apeldoorn kwam, dat het gewoon eigenlijk dusdanig slecht was. Dat ik binnen no time veel meer klachten zou kunnen krijgen.
En werd het toen gelijk gelinkt naar voeding? Of?
Niet per se, maar ik had het wel gelijk door.
Ja.
Ik wist wel gelijk wat het probleem was.
Ja.
En dat wist ik al wel langer. Alleen ik durfde niet te veranderen. En het eerste half jaar bij Greten heb ik ook echt gewoon elke week wel een ander pijntje gehad. En op een gegeven moment had ik een keer dat ik twee keer een week, was ik op maandag kreeg ergens last van. Op woensdag was het weer beter. Op donderdag kreeg ik toen ergens anders last van. En toen ben ik in het weekend ben ik gewoon naar huis gereden. En ik dacht van, ik ben er even klaar mee. Het heeft me een half jaar gekost.
En waar is die omslag gekomen dat je door had van... nou, nu dat ik kan gewoon alles eten. Ik moet gewoon alles eten. En ik kan toch beter worden.
Ik vrees eigenlijk niet dat het van de een op de andere dag...
Dat moet een bepaald...
Nee, het bleef ook wel lang moeilijk. Maar wat ik dus wel kreeg was... En toen ik een gesprek had met Greten over het trainen op Papendal... toen was het zo van, we gaan hier dan ook met een voedingsdeskundige aan de slag... Die geeft je gewoon aan van wat je globaal moet eten. En dan ja. En toen dacht ik gelijk van... Goh, dan kijk ik gewoon op een blaadje wat ik ongeveer moet doen. En dan krijg ik nooit meer dat gezeur. Nooit meer commentaar van... Ja, je krijgt wel een beetje in de bollenkop of wat dan ook. Terwijl je dan bijvoorbeeld 6 of 57 kilo weegt.
Ja, denk, ja. Dan kan je nooit een bollenkop hebben.
Nee, ja. Het is, misschien had ik ook nog wel een bollenkop. Maar voor de rest had er niks aan.
Nee. Dat vond je wel prettig, dat je dat, want ik heb ook van jou teruggelezen dat je het soms ook prettig vindt als Greet tegen jou zegt, we kiezen deze weg met deze wedstrijden, die wedstrijden, die wedstrijden. Ja. Dan heb je daar vertrouwen in en dan kan je jezelf gewoon focussen op trainen en dan komt het goed. En je noemt eigenlijk hiermee zo'nzelfde iets. Je hebt op dat moment heb je dat gewoon geadopteerd van, weet, zij geven aan mij aan wat ik moet eten.
Ja.
Dat pak ik gewoon op en dat is de weg die ik inga nu.
Ja. Ja, ik wil wel met alles weten waarom.
Ja.
Maar ik vertrouw Greten echt nu blindelings. En ja, ik kan mezelf nu ook wel beter inschatten qua lijf en zo, wat ik wel en niet moet doen. Maar ja, eigenlijk als je kijkt naar de trainingen, dan is het eigenlijk gewoon heel simpel. Als je kijkt naar wat iedereen doet, dan kun je wel stellen dat ik me misschien nog wel het beste van iedereen aan de opdrachten hou.
Ja.
Maar ik gewoon weet van, nou, als ik dit doe, is gewoon genoeg. Dit is gewoon genoeg. Dit is wat ik moet doen nu. Meer niet.
Maar je hebt dan wel de discussie, ga je wel de discussie soms aan van waarom dit of waarom dat?
Nou, ik vraag het wel. Hè? Ja. En dit is, kijk, uiteindelijk als ik het ergens niet mee eens ben, dan geef ik het ook wel aan. Maar ja, over het algemeen, zeker als Greet het dan uitlegt, dan denk ik wel van ja, die zit gewoon een hele goede gedachte achter. Dat is gewoon een hele goede coach.
Maar dat vertrouwen is natuurlijk gegroeid ook. Absoluut. Waarschijnlijk. Hè? Jij weet hoe je daar bent binnengestapt.
Ja.
Hoe ze jou toen hebben gezien, welke boodschap ze jou hebben meegegeven. En je hebt aan je lijf natuurlijk gemerkt, ondanks dat het dat eerste half jaar, dat het elke 3 dagen een nieuw pijntje opkwam borrelen, zo ongeveer. Je hebt die vooruitgang bij jezelf gemerkt, waardoor denk ik dat vertrouwen ontzettend is gegroeid.
Ja, precies. Nee, ja, je merkt die vooruitgang en je ziet ook gewoon wat je ervoor terugkrijgt in prestaties. En dan denk je wel van, ja, weet je, dit is gewoon heel goed. En voor de rest, naast Greten hebben we ook gewoon... Op alle andere vlakken is alles hier gewoon perfect geregeld.
Heb je Peter Vergouwen in die periode nog vaker gezien? En is,
Wel eens. Niet heel vaak. Ik heb wel vaak wel ook met enige regelmaat bij andere sportartsen geweest. Ja. Of tenminste dan vooral Petra. Petra Groeneboom.
Ja, die eigenlijk zijn naast zit. Ja,
ja en ja, kijk, het is wel steeds minder geworden dat ik naar de sportarts hoefde. Ja. De inloopspreekuur. Op een gegeven moment gaat er gewoon bijvoorbeeld een jaar overheen voordat je dan weer een keer bij de inloopspreekuur bent. En dan is het zo van, ja, dit is dat en dat. Dan moet je even een paar dagen rust nemen en dan is het weer goed.
Okay. Ik kan me voorstellen dat Peter jou zag, dat hij op een gegeven moment denkt, hey, is dit die jongen die ik een paar jaar terug zag? Ja. Waarvan ik zei van, nou, dit wordt een heel lastig verhaal.
Gezegd,
ja, ja. Zo ken ik hem wel. Ja.
Ja, in plaats van mij alles flut, zei hij wel, top. Ja. Top.
Ja.
Geweldig
event. Ja, toch? Geweldig daarom vraag ik het. Van, hij moet dat geconstateerd hebben. Ja. En dan moet hij ook zoiets hebben van, nou, dit is mooi.
Ja.
Dat,
ja,
hij, is niet, mooi. Hij zal niet zuinig zijn om te zeggen op het moment dat het niet goed is met iemand. Dus,
ja.
Wat hebben jullie aan jouw lijf zien veranderen?
Ja, vooral gewoon meer spier. En meer, ja, ook wel meer spiermassa, maar niet lomp of zo. Ja, wat je nu bijvoorbeeld ziet, en dat kreeg ik ook bijvoorbeeld op trainingsstage wel te horen van mijn trainingsmaatjes. Als ze dan keken naar mijn benen en dan zeggen van, jeetje, je ziet al die aderen zo. En het is dan niet dat ik te dun ben, maar het is gewoon je ziet gewoon alles zo strak staan, zo sterk. En dat is wel een heel verschil. En je ziet overal gewoon kracht in plaats van puur mager. En nog steeds ben ik niet dik, maar ja, dat zal ik ook nooit worden, denk ik.
Nee, oké, maar dat hoeft ook niet. Dat hoeft ook, als jij jezelf er goed bij voelt, je eet goed, je doet goed en je levert de prestatie die je nu levert, dan is dat ook een bevestiging dat... Dat je goed bezig bent.
Precies.
En daarnaast word je natuurlijk ook. Is het ook prettig als jij hier bent, dat je natuurlijk controle dichtbij hebt zitten.
Ja, ja. En wat ik nog wel wil benadrukken, hè, zoals in het verleden met coaching, het is gewoon. En alles komt natuurlijk vanuit een overtuiging en met goede intenties. Maar ja, dat is gewoon niet handig geweest hoe dat is gegaan.
Ja. Ja, omdat het, je kunt erin doorslaan daardoor. Ja.
Absoluut, absoluut. Ja. En ja, kijk, een jonge atleet die heel gretig is en ook nog een beetje puberaal is, ja, die moet je niet ergens in laten doorslaan.
Nee. Het geeft ook wel aan dat de topsportbegeleiding, zoals die hier in de buurt op Papendal is, dat wel een begeleiding is die, ja, die dus inderdaad van atleten zoals jij ervoor stond, kunnen maken tot wie je nu bent. En je bent natuurlijk nog lang niet daar waar je zou willen zijn. Want
nee,
er zit volgens mij nog veel meer ruimte straks in.
Dat denk ik ook,
Ja. Je hebt op een gegeven moment, train je hier, ben je ervan overtuigd dat je, wordt je lijf beter, je gaat jezelf steeds meer marathonloper voelen, of dat is uiteindelijk het doel wat je wil hebben. En dan maak je, een aantal jaar geleden maak je je debuut op de marathon in Berlijn. Ja. En open je eigenlijk best wel.
Welk jaar was dat ook weer?
2018
precies. Ja. Daar maak je je debuut op de, de lange afstand. Daar wil je je langzame spiervezels verzilveren.
Ja.
Ja, en dan staat daar toch 2:13 al gelijk op de klok. En dat vind ik toch wel een meer dan verdienstelijk debuut. Weet je wel, we hebben het in die periode, denk ik, voor jou, ja, of misschien eigenlijk al wel, want volgens mij liep je al, was het net wel Vaporfly of niet, waar je op liep?
Ja, het was de eerste versie van de Vaporfly.
Volgens mij wel, want volgens mij heb ik zelfs gehoord dat je bij ons in de winkel nog geweest bent om een keer Vaporfly te halen, of je vader of wat dan ook. Ik weet dat ik er niet was, maar ik heb gehoord dat je was geweest en dat er Vaporfly's opgehaald zijn.
Volgens mij was mijn vader geweest ook.
Ja, dat kan me herinneren ergens.
Moet ik wel even bijzeggen, toen werd ik nog niet gesponsord door Essex.
Nee, maar goed, weet je, je was er al wel vroeg bij om te zorgen dat de technologie in je voeten goed was.
Precies.
Maar de debuut van 2:13 was natuurlijk wel, dat moet jou wel vertrouwen hebben gegeven. Vertel eens, hoe is die eerste marathon dat je daar echt aan de start staat?
Ja, dat is een machtig verhaal ook, hoor.
Nou, kom op met dat verhaal.
Sowieso, het Greten eerst gezegd, hè, maar dat is wel dus wat je ook hier merkt op Papendal, met die goede begeleiding. Je mag een marathon doen op die leeftijd, maar alleen als je ook echt 100% belastbaar en fit bent, en gewoon belastbaar genoeg om dit te doen. Nou, het was zo. Dus ik die voorbereiding gedraaid, nou, dat ging eigenlijk gewoon heerlijk. En ja, op de dag van de marathon zelf was ik dus toen wel nog gewoon ook eigenlijk een jonge jongen, hè, natuurlijk. Nou, nu nog steeds, maar ik was nog net 22. En ik stond daar, ik was daar in het hotel en ik zag allemaal van die oude koppen. En ik denk van, nou, waar begin ik aan? En ik zat ook heel zenuwachtig bij het ontbijt. En Geten was er toen ook bij. En ik kreeg gewoon heel veel moeite dat eten weg. En toen bij de start, naast dat ik dus heel zenuwachtig was, had ik wat dingetjes niet helemaal goed afgestemd of niet helemaal goed begrepen en drinken. En heb ik dus eigenlijk gewoon te grote porties gedronken.
Tijdens
het marathon, ja. Dus eerste 5 kilometer... hap gelijk 250 milliliter naar binnen. Tweede 5 kilometer ook. Derde 5 kilometer ook. Dus ik had al 750 milliliter gedronken na
15 kilometer.
Na 15 kilometer.
Ja.
En toen zat mijn maag een beetje vol. En ik was al zenuwachtig.
Nog steeds, tijdens de race ook.
Ja, tijdens de race ook. En ik vond het gewoon allemaal heel spannend.
Is het niet zo dat als het startschot geweest is, dat het dan...
Dat zeggen ze altijd.
Ja, normaal wel. Maar ja, die dag niet. En ja, dit was voor mij natuurlijk al een heel groot ding. En ik wist ook waar ik op weg ging. En dat was eigenlijk voor een debuut natuurlijk best wel flink.
Waar ging je op weg?
Ik wou weggaan op 3:10 per kilometer. Dus zeg maar 2:10:40.
Je zet al gelijk stevig in.
Alleen toen was het ook zo van, die groep die ging weg op 2:15 schema. En ik kon 2:15 of 2:11 schema weggaan. Nou, we hebben voor 2:15 gekozen, want ja, om dan gelijk 2:11 weg te gaan is misschien wel heel erg. Alleen ja, ik kreeg dus gewoon last van mijn maag. En ja, op een gegeven moment dacht ik van, ja, ik moet nu gewoon langs de kant. Dus ik wachtte tot er een Dixie was. Nou, echt gewoon een hoop om me heen kijken natuurlijk. Van, oh shit.
Allemaal verborgen achter het
publiek. Ja, waar is die Dixie? Waar is die Dixie? Nou, dan kwam ik bij de Dixie rond 23 kilometer, 24. Was de deur niet aan de voorkant. Ook niet aan de zijkant. Toen ik zat hier aan de achterkant. Nou, toen ben ik er ingestapt. En ja, dat heb ik dan heel vaak. Ik heb ook gewoon... ik denk heel veel over van alles. Dus ik heb ook nog wel eens dat ik in mezelf praat. Helaas. En ik ging dus zitten en toen heb ik ook letterlijk gezegd van, heb ik weer.
Zit je daar in Berlijn op 23 kilometer?
En ik heb dus ook als automatische tik, ik heb mijn klokje stopgezet.
Alsof ze op jou wachten.
En toen ben ik die Dixie aangegaan. Klokje weer aangezet. Dat heb ik allemaal niet doorgehad met het klokje. Dus ik ging weer lopen. En ik ging ook veel te hard terug naar die groep.
Maar je hebt ook achteraf kunnen zien hoe lang je op die Dixie gezeten hebt.
Ja, Maar dat was met 3/4 minuut. Dat zat allemaal best mee. Ja. Gewoon snel gedaan.
Ja, dat is een goede beurt.
Ja. Ja. En ik heb gewoon daarna 1 kilometer van onder de 3 geklokt.
Kijk.
Ik was gewoon, ja, hartstikke...
De zenuwen waren weg. En,
ja, en ik was wel hartstikke fit natuurlijk. En toen kwam ik weer bij die groep. En toen heb ik nog tegen die Belgen gezegd van, ah shit, ik moest poepen. Alleen ja, in België betekent poepen iets anders. Dus je, die gaan dan nog steeds stukkel.
Maar wat betekent dat daar? Ik bedoel, wat, ja, waarom betekent in België dat anders? Wat houdt het daarin dan?
Ja, poepen is gewoon een potje neuken, Erik.
Ah, oké. Okay. Ja, sorry. Ja.
Ja.
Ja, ja, nee, fijn, ja, dat jij dat wel weet.
Als ik in Vlaanderen ben, zeggen, dan zorgt het wel eens voor verwarring.
Ja, ja, maar dus dat was wel...
Nee, oké, okay, helder.
Er zijn 2 hobby's van.
Nee, zo leer ik nog even wat, ja.
Ja, dus dat was ook wel opmerkelijk. Ja, ik heb me dus daarna ook gewoon heel die race afgevraagd van waarom de klok van de organisatie verkeerd liep.
Ja.
Want ja, op een gegeven moment ben je diep aan het gaan. En
logisch, is alles niet meer helder. Dat de klok even stilgezet wordt voor Bart van Nuenen.
Ja, nou, nou, dat natuurlijk totaal niet. Maar ja, ik dacht gewoon, dus alleen maar, ik kijk op mijn klokje en ik kijk naar die klok van die organisatie. Ik denk, waarom loopt die klok van de organisatie nou verkeerd?
Ja.
En ja, op een gegeven moment ben je gewoon helemaal kapot aan het gaan. En dan, ja, dan is dat gewoon, zeg maar, dan kun je ook niet meer helder denken.
Nee.
Maar wat ik dus wel had, was op rond 30 kwam ik erachter dat ik eigenlijk natuurlijk niet echt meer gedronken had. Sinds die 15 kilometer.
Dat was je vergeten eigenlijk? Of
nou
bewust,
ja,
niet?
Ook wel een beetje bewust. Want ik had gewoon nog steeds last van mijn maag.
Ja.
En ja, toen heb ik nog 1 slok gepakt. En toen dacht ik van, nou, dit werkt gewoon niet vandaag. Jammer dan.
Ja.
Bidon weggegooid. En Greta had gezegd tegen me, nou Bart, na 30 ga je versnellen. Ik had natuurlijk het meest idiote raceverloop eigenlijk.
Ja.
En ik dacht van, ja, Greet had gezegd na 30 versnellen.
Dan doe ik
dat. Laat ik maar gaan dan.
Ja.
En ik zat op schema 3:12 per kilometer. En ik heb dus van 30 tot het eind heb ik in 3:05 gelopen per kilometer. Net onder de 3:05. Ja, gewoon de hele tijd nog last van mijn maag gehaald, maar gewoon vol gaan. Niet nadenken.
En je hebt alleen maar ingehaald ook.
Alleen maar ingehaald, ja. Ik kon ook niet echt meer nadenken. Op een gegeven moment hoorde ik wel van, ja, Bartje ligt nu 10e. Oh, oké. Okay. Ja, ik kon er niet meer over nadenken. Ik was zo kapot.
Zal wel, ja.
Ja, zal wel. En achteraf denk je dan van, shit, 10e.
Ja.
Wauw.
Ja.
Jij nog naar de organisatie dat de klok niet klopte?
Nou, ik heb het na afloop nog wel gezegd tegen andere mensen. Toen zeiden van, ja, wat heb jij gelopen? Ja, 2:13 blijkbaar. Maar eigenlijk was het 2:12 laag volgens mijn klokje.
Nog helemaal niet beseffen dat hij stil heeft gestaan in de dictie.
Nee, gewoon helemaal niet. Achteraf besefte ik pas, dacht ik echt van, oh, oké. Okay. Ja.
Toch zegt het wel iets over hoe moeilijk het is om er met je koppie bij te blijven tijdens, ja, zo'n race. Want het is niet, kijk, jij vanaf je 10e ontstaat al dat idee van ik wil naar de Olympische Spelen. Iets later waarschijnlijk het idee van ik wil een keer een goede marathon lopen. Heel die voorbereiding ben je mee bezig geweest op Papendal met niet de minste begeleiding. Met waarschijnlijk ook gewoon hartstikke goede toewijding en focus. En toch gaat het dan op die dag eigenlijk mis, omdat je al super zenuwachtig opstaat.
Precies.
Want daar begint het waarschijnlijk
daar
mee.
Begint,
hè?
Het al.
Ja.
En het gaat dan uiteindelijk, ja, liep het tot nog goed af. Hè? En heb ik ook wel heel veel dingen goed gedaan. In de zin van, ja, ik was wel gewoon onbevangen. En ik heb me niet uit het veld laten slaan, doordat ik even een stop moest hebben. Of dat mijn maag gewoon helemaal van slag was. Alleen wat ik dus de tweede keer had, dat was dus van, ja, toen kwam dus die druk erbij van, dat ik dacht van, ja, ik ga een Olympische limietpoging doen. Dat is eigenlijk best wel bizar. En dat is eigenlijk wat ik altijd gewild heb. Ja, en dat liep natuurlijk dus niet goed af.
Ja, dit is een jaar later, denk ik.
Maar los daarvan, je hebt wiskunde gedaan.
Ja.
Dat betekent dat je niet goed bent in het oplossen van moeilijke vraagstukken.
Ja.
Nou is een marathon best wel een redelijk lastig vraagstuk.
Absoluut.
Dus ik neem aan dat jij met jouw wiskundeachtergrond daar goed over nagedacht hebt. Van hoe ga ik dat fixen?
Ja.
En dan ga je die marathon in. En dan eigenlijk gaat het toch niet helemaal...
Nou, ik studeerde toen dus nog geen wiskunde. Ik studeerde sinds dit jaar. Ja, ik ben ook een beetje daarmee begonnen. Omdat ik dacht van, ja, is toch corona. En ja, hetzelfde geld gaan al die wedstrijden niet door. Nou, gingen we ineens wel door. En, ja, liep goed af.
Ja.
Maar ik kan wel redelijk nadenken natuurlijk. Ja. Alleen dat is ook mijn probleem geweest. Want als jij letterlijk, wat ik altijd heb, ik denk over van alles na. Over allerlei dingen die eigenlijk ook gewoon er niet toe doen. En ja, als jij over van alles heel snel nadenkt, ja, tijdens zo'n race moet je dat eigenlijk juist zo min mogelijk hebben.
Ja, ja.
En moet je gewoon heel scherp zijn en gewoon heel rustig. En gewoon eigenlijk gewoon die rust hebben, dat je echt gewoon, wat er ook gebeurt, dat je precies het juiste doet.
Ja.
Dat je op dat moment de juiste keuzes maakt. Ja. En je gedachten eigenlijk daar houdt bij wat op dat moment nodig is om de goede keuzes te maken.
Want voordat je naar die tweede marathon gaat, dan heb je die eerste marathon gelopen. En dan neem ik aan dat jij dat evalueert met Grete. Hoe dat gegaan is.
Ja, dat was ook wel een
mooie. Vertel eens.
Nou ja, kijk, Grete die ballen natuurlijk ook als stekker.
Ja, die wil weten hoe het zat.
Maar ze heeft me nooit iets verweten of wat dan ook. Ze was gewoon gelijk, we gingen samen zitten. Ik ging eerst moest ik lekker op vakantie gaan, gedaan. En toen kwam ik terug en toen gingen we zitten samen. En toen zei ze van, kijk, dit hebben we allemaal gedaan. Dus we gaan even samen kijken wat dan beter kan. Maar ja, dit hebben we gedaan. Wat kon er aan jouw race beter, hebben we samen nagekeken. Maar ook wat kon er beter in de training zelf. Gewoon alles van wat zou er beter kunnen. En niet van, dit heb je slecht gedaan of wat dan ook. Maar nee, wat kan er beter? En gewoon niet, geen verwijt of wat dan ook. Ik dacht ook gewoon van, dit is gewoon de leeftijd. Een beetje onervarenheid en gewoon nog druk die hij zichzelf oplegt. En toen heb ik gewoon hard aan het werk gegaan met alles. En daarnaast ook gewoon veel bij de life skill coach geweest op Papendal. Om echt gewoon te zorgen dus dat ik zo rustig mogelijk zou zijn. Dat ik gewoon precies zou doen wat ik moest doen. En ik gewoon die derde marathon. En toen dat eenmaal kwam, toen was ik gewoon mentaal er zo klaar voor.
Maar nog, voordat je naar die derde gaat, ik wil nog even naar die tweede. Want in die tweede lees ik ook van jou terug. Mm-hmm. Dat jij daar gewoon in schrijft. Daar doe ik weer alles fout. Wat ik fout kan doen. Want ik heb daar zo'n beetje alle drankposten gemist die ik maar kan missen.
Precies.
Ja, maar in het begin jij wilde natuurlijk niet te veel drinken. Dus ben je te weinig gaan drinken.
Want je gaat een jaar later ga je weer terug naar Berlijn.
Ja.
Want dat is waar je goed gepresteerd hebt.
Precies.
Waar je veel fout gedaan hebt.
Ja.
En dan denk je, daar heb ik best wel wat van geleerd. En dan lees ik naderhand terug voor jou en zeg ik, ik heb daar toch eigenlijk wel, ik heb daar echt alle drankposten gemist die ik maar moet missen.
Ja.
Vertel, hoe ging dat dan?
Want, nou, kijk, wat ik dus had was, ik op dat moment telde ook nog tiende worden. Ja, als je top 10 eindigt in de World Major, telde ook nog voor de Spelen.
Dit ging al, je hebt het dan al over het kwalificeren voor de Spelen van Tokio, hè?
Ja, en op dat moment ben ik 23. Ja. En dus gewoon nog steeds een broekie.
En zou Tokio nog 2020 zijn?
Ja, precies. Ja, maar dat kwam eigenlijk gewoon te vroeg. Ja. Op zich zat ik wel in de buurt van het niveau, denk ik. En dan op niet kapon schoenen op dat moment. Maar het ging uiteindelijk niet goed natuurlijk. En ik had ook gewoon, waar dat eigenlijk aan lag was, ik wilde koste wat kost die Spelen halen. En daarin legde ik mezelf zoveel druk op dat ik alleen maar bezig was met de tijd die we doorkwamen. Van voor naar achter in de groep ging. En dat ik gewoon ook echt wel een beetje tempo aan het pushen was hier en daar. Terwijl we gewoon hazen hadden. Want ik was gewoon bang dat we niet hard genoeg zouden gaan. Ik was constant om me heen aan het kijken naar concurrenten. Dat ik dacht van, die zitten nu ook nog bij. Ja,
je was heel erg met die positie bezig.
Dat is ook lastig voor die top 10 positie. En ondertussen, doordat ik zo zat te schommelen in de groep. Nou, op een gegeven moment zat ik dan bijvoorbeeld bij een drankpost, zat ik midden in de groep. Ja, dan mis ik natuurlijk die drankpost. Dus ik heb uiteindelijk iets van 400 milliliter gedronken in die hele marathon.
Maar je krijgt van tevoren mee van, let op, met de drankposten, vaak 200 meter van tevoren staat al een signaal van, ga een beetje links lopen. Want precies. Daar staat jouw, dat is een van je belangrijkste opdrachten, toch?
Ik wist precies wat ik moest doen eigenlijk. Ja. Ik was gewoon helemaal de kluts kwijt, joh. Het was echt bizar. Dat was gewoon, het was voor mij zo'n ding, hè, om die Spelen te halen. Dat ik gewoon, en gewoon echt weer stond als een heel klein jochie.
Ja.
En ik in het verleden dan ook nog wel, toen ik echt jong was, gewoon stomme beslissingen heb gemaakt in de race. Kijk je dan toen dus weer gewoon een soort van bespreken onder je eigen druk.
Ja, en het is wel een bekend fenomeen, denk ik, voor alle lopers. Hè? Als je heel erg met het eindresultaat bezig bent, dan kan er onderweg gigantisch veel misgaan.
Absoluut.
Omdat je loopt niet per se die tijd door continu op je klokje te kijken en naar de exacte snelheid van dat moment, wat je nu heel veel mensen ziet doen.
Ja.
Ja, je moet gewoon een goede race lopen.
Ja.
Wat jij eigenlijk helemaal in het begin zei, dat taakgerichte.
Mm-hmm.
Ja, dat is moeilijk om tijdens zo'n race vast te houden als je heel erg met die eindtijd bezig bent, inderdaad.
Wat kwam dat dan terug in je evaluatie? Dan heb je weer evaluatie met Grete. Die marathon is niet goed gegaan. Je hebt daar moeten uitstappen, hè? Wat helemaal niet jouw eigen is om dat te moeten doen. Het is natuurlijk helemaal niet leuk dat je dat moet doen.
Ja.
Wat is dan in die evaluatie? Komt dan echt terug van, weet je Bart, het gaat echt om het focus op je taak?
Ja, ook. Onder andere, ja. Ja, en gewoon die rust creëren voor jezelf. En niet zo bezig zijn met wat je wil bereiken. En dat is dus inderdaad focus op die taak. En daarnaast gewoon alle kleine dingen bekijken die we beter zouden kunnen doen. Waar we nog aan zouden moeten werken. En dat hebben we gedaan. En wat dus toen uiteindelijk gebeurde was, dat is dus ook wel een ding. Hè. Ik heb het nu pas echt voor mekaar, sinds een paar maanden, sinds die marathon, om gewoon constant echt te kunnen presteren. Ik heb nu pas, eigenlijk een jaar of 10 echt gewoon heel serieus bezig ben. Echt na 10 jaar pas dat ik heb van, als er een race komt, ik presteer. Ik weet nu gewoon, als ik aan de start sta, dan presteer ik. En er is geen twijfel meer over bij mij. Ik weet gewoon precies wat ik moet doen en ik weet ook dat ik precies dat ga doen.
Kwam het jou goed uit dat de spelen vorig jaar niet door zijn gegaan? Want anders had je in het voorjaar een limietpoging moeten doen. Eigenlijk een half jaar naar Berlijn. Had je er dan al klaar voor geweest of nog niet? Had je daar wel eventjes tijd voor nodig?
Ik was in Rotterdam was ik er nog niet klaar voor geweest. Dat was zeg maar...
Dat was de marathon waar de vijf Nederlanders aan de start zouden staan.
Vijf Nederlanders aan de start zouden staan. Dus eigenlijk kwam dat allemaal verrassend goed uit voor mij. En daarna heb ik nog gewoon... ik ben dus toen ook gaan beginnen met studie, hè, met wiskunde op de universiteit. Dat is voor mij ook gewoon een perfecte afleider. En dat heeft me ook gewoon heel veel rust gegeven. Ja, en daarnaast gewoon dus nog aan die mentale skills gewerkt. En,
want je was mentaal gewoon nog niet zo ver?
Het was gewoon... je moet ook voorstellen dat ik zo'n marathon natuurlijk, als je een keer uit moet stappen, gewoon omdat je echt, echt niet meer kan, dat geeft wel een tik natuurlijk. Ja.
Maar realiseerde je dat pas ergens in mei dat je nog niet zo ver was? Of realiseerde je dat in februari, maart in de voorbereiding op Rotterdam al wel dat je er nog niet helemaal klaar voor was?
Ja, toen realiseerde ik me dat wel.
Maar je had wel aan de start gestaan?
Ja, ik had wel mijn beste beentje voorgezet, ja. Alleen, ik weet ook niet wat Geet dan had gezegd in dat geval. Die is ook wel zo van, kijk, als het er niet is, dan is het er niet. Dus dan moet je misschien ook gewoon niet starten. Ja. Misschien had ze dat gezegd, maar dat weet ik niet.
Want je had daar natuurlijk met 5 Nederlanders aan de start gestaan. Dan had positie en tijd en alles. Als je over druk hebt, dan
was het een spannende dag geweest.
Dat was voor mij eigenlijk op dat moment niet het juiste om te doen, denk ik. Maar dat is ook allemaal, dat blijft natuurlijk gissen wat we dan hadden gedaan.
Ja, precies. Het kwam in ieder geval niet, het viel jou in ieder geval niet slecht.
En dan richting Valencia, december 2020.
Ja.
Trainen natuurlijk, uiteraard. Slapen, goed eten, genoeg. Ja. Maar dus ook mediteren en wiskunde.
Het was, dat was eigenlijk wel vrij grappig. In de zin van, corona was natuurlijk opgekomen. En eigenlijk had ik ook gewoon op een gegeven moment niet meer zoveel vertrouwen in dat die wedstrijden door zouden gaan. En ik wist eigenlijk wel dat Londen waarschijnlijk door zou gaan. Maar Londen dachten we van, Londen in oktober... Dat kunnen we beter niet doen qua weer. Dat gaat niet zo fijn worden.
Niet verkeerd ingeschat.
Dat was de inschatting van Greten. Geniale inschatting. En toen was ik dus gewoon... Ik dacht ook van, ik wil echt gewoon iets ernaast doen. En ik was klaar met een andere studie. En ik had zoiets van, wiskunde vind ik gewoon geweldig. Dat wil ik doen. Maar dus op de universiteit. Veel uren normaal gesproken. Ik kon wel van alles regelen. Dus toen ben ik het toch gaan doen. En ook een beetje met het idee van, ik denk dat... Valencia, die we nu gaan lopen, die gaat waarschijnlijk niet door. Maar we gaan het gewoon allemaal proberen. We gaan proberen alles zo goed mogelijk te combineren. Maar dit is wel het moment om die studie te starten door corona. En op een gegeven moment, een week of 4 voor Valencia, was het zo van, die marathon die gaat wel door. Dat gaat goed komen. En toen dacht ik ineens van, oké. Okay. Toen ben ik gewoon niet meer naar de uni geweest. Gewoon even nog extra vol op de sport gefocust. En toen liep ik in één keer die 2:10.
Ah, die komt niet uit de lucht vallen.
Die komt niet uit de lucht vallen. Nee, want ik merkte al wel van mijn niveau was gewoon heel goed. En toen ik hoorde dat het toch doorging, toen was het zo van, oké, dan gaan we nog dat laatste stapje zetten. Dus dan nog een extra stap bovenop.
Waar kwam die bevestiging uit? Want er zijn ook geen wedstrijden geweest in die tijd. Hè? Je zal wat testjes hebben gedaan en alles. Ja. Wat gaf jou dan zoveel zelfvertrouwen? Dat iets wat van, je moet op die 2:10 weer zijn weggegaan. Zo'n beetje. Dat kan niet anders.
Ik liep gewoon makkelijker dan ooit in de training. Gewoon heel hard. Ik liep die tempo's die ik dan het jaar daarvoor en het jaar daarvoor liep. Ik liep gewoon harder. Duidelijk harder. En met lagere hartslagen. En gewoon veel meer, veel minder effort.
Ik hoorde van Khalid Chukut terug. Die zei van, het feit dat corona gekomen is, was voor mij wel een redding. Want al die wedstrijden tussendoor, die zijn soms misschien wel een vervelende afleiding, want het is altijd weer druk. Je moet daar hard lopen. Dat heb ik nu helemaal niet hoeven doen. Ik heb me volledig kunnen focussen op die marathon. Ja. Is dat voor jou ook een beetje het idee?
Dat is ook zeker wel. Maar dat is gewoon voor een marathon is dat heel belangrijk. Want je moet gewoon heel veel uren maken. Of gewoon heel veel kilometers sowieso. En dan is een wedstrijd leuk. Maar ja, voor een wedstrijd, je neemt een beetje gas terug. Je moet het daarna een beetje gas terugnemen. En je moet er even goed van herstellen. Het is toch een flinke overload. Dus je kan ook net een beetje een pijntje creëren of geblesseerd raken of wat dan ook. Dus ja, dat is gewoon beter om gewoon lekker door te trainen, in mijn ogen.
Hey, en we hebben net het verhaal gehoord van je debuutmarathon met de Dixie en de drankposten. Wat was dan het verhaal van Valencia?
Ik stond dus aan de start. Ja, Olympische meetpoging weer. Eigenlijk helemaal niet meer bezig geweest. De tijd die ik wilde lopen, niet meer bezig geweest. Ik ging staan. Ik voelde me gewoon echt super sterk. Mijn benen voelden echt gewoon weerloos goed. Ik heb ook gewoon in het begin dacht ik ook gewoon van, moet ik niet toch bij die 2-9 groep aansluiten? Maar ik dacht van nee, doe gewoon verstandig. Blijf bij die 2-11-30 groep. En dat heb ik met Geten besproken. Dat gaan we gewoon doen. We gaan nu geen fouten maken. Op een gegeven moment denk ik rond een kilometer of 20. Kregen we een soort van tweedeling in onze groep. De hazen van onze groep plus 2 of 3 andere lopers. Die hadden een gaatje met ons geslagen. En ja, ik was gewoon heel erg gefocust gewoon op het lopen zelf. Dus ik had dat eventjes niet door. Dat was een gaatje. En ik zat dus met Frank daar iets achter. En ik dacht van ja, ik moet wel bij die hazen zitten. En toen op halve wegenpunt heb ik gewoon besloten om toch naar die hazen toe te gaan lopen. In mijn eentje. Gewoon gestaag er naartoe gelopen. En we komen rond de kilometer of 23 bij. En ik merk toch wel dat ze het allemaal best wel lastig hebben eigenlijk. Hm. En ik dacht van ja, weet je, ik moet bij die haas zitten. Want die gaan sowieso tot 30 kilometer door. En ja, daar hoef ik geen kopwerk voor te doen. Dus zorg dat je bij die hazen zit. En nou ja, bij 25 was iedereen gewoon weg. Iedereen van die groep was gewoon op. En toen zat ik alleen. En van 25 tot 33...
Met twee hazen nog bij je?
Nee, ik was helemaal alleen bij 25. Die hazen waren ook weg ineens.
Oh, die hebben de 30 niet
gehaald. Die hebben die 30 niet gehaald, nee.
En je had in die tussentijd ook nog op de grond gelegen?
Ja, oh ja, ik was om 17 ook nog onderuit gegaan.
Ja, dat is geen onbelangrijk detail.
Geen onbelangrijk detail eigenlijk, nee. Ja, dat was... dan zal ik eerst even kort dat vertellen. Ik was onderuit gegaan bij 17. Ja, we liepen in een groep en er waren wel meer groepjes en ook wel meer mensen die er onderuit gingen. Want ja, ik kreeg op een gegeven moment een beetje gedrang. En toen lag ik ineens al besnufferd. Eigenlijk wat ik heb gedaan was, je zou in paniek kunnen raken. Hè, of denk je, shit, het is voorbij. Ik ben gewoon echt binnen een seconde opgestaan. Gewoon rustig naar de groep toe gelopen. Aan de zijkant gaan zitten. Een beetje achterin aan de zijkant. Zodat ik niet in een gedrang zou zitten, maar ook nog eens uit de wind zou lopen. En ik heb gelijk bedacht, oké, dan loop ik ook wel mooi uit de wind. Ik keek op een gegeven moment naar mijn linkerhand, mijn linker pink. En daar zat een gat in. En dat was allemaal aan het bloeden. En, dat is niet zo handig. Nou, even in mijn mond gestopt. Dan ontsmet. Om en door. Maakt niet uit. Dat is gewoon die mindset die je moet hebben. Dat je gewoon onverstoord bent. Dat je gewoon precies doet wat je moet doen. Wat ook gebeurt. En bij 25, waar ik dus alleen kwam te zitten. Daar kwam het grote probleem met Valencia. Het is natuurlijk een snel parcours. Heel goed deelnemersveld.
Wel open.
Maar wel open. En in ieder geval ook echt veel wind. In kracht 4 à 5. En... ja, dat was gunstig als je een groep had gehad. Want wij hadden het laatste deel dan wel mee. Maar ja, als je bij 25 alleen zit, was ik precies het punt waar de wind tegen begon. 25 tot 33. En ik zat alleen. En toen dacht ik wel van ja, weet je, op deze manier wordt het wel heel lastig om nog die 2:11:30 te gaan lopen. Nou, ik keek niet meer naar de klok. Niet meer naar de tijden kijken. Gewoon alles geven wat ik heb. Die training, die gaat uitbetaald worden. En ik ga finishen. En gewoon prima finishen. Hang limiet, weet niet, maakt niet uit. Alles geven. Gewoon alles geven. En ik ben dus echt gewoon helemaal kapot gegaan natuurlijk. En ik dacht ook eigenlijk best wel vaak van... ja, volgens mij kan ik gewoon flink in. En volgens mij, het gaat nu wel zo zwaar. Maar dan dacht ik gelijk weer van, oké, niet aan denken. Gaan.
Dat betekent wel dat iemand met heel veel vertrouwen met die marathon bezig is. Want op 25... Ja. Weet je, zeggen de meeste mensen, als de marathon nog niet echt begonnen, die begint na de 30. En jij besluit op 25 op een stuk met wind tegen van wat er ook gebeurt vandaag.
We gaan gewoon.
Volle bak, niks meer te verliezen.
Ja, niks, geen gezeur, gewoon gaan. En dan moet je dus nog ruim 17 kilometer in je eentje. En ik had dus ook niet meer die tijden gezien. En bij 39, dat was het punt, toen heb ik, zie ik nog zo voor me. Ik was aan het lopen en ik had het zo ontzettend zwaar. Ik was zo kapot, al zo gesloopt. En elke kilometer, ja, gewoon echt, ja, zeggen we gewoon echt verschrikkelijk eigenlijk. En toen heb ik gewoon, Ik voelde een traantje over mijn wang stromen. Toen heb ik gewoon hardop gezegd, mama, ik wil niet meer. Zo kapot. Echt. Ik had het niet meer. En,
heb ik weer.
Ja, heb ik weer. Ja, sorry.
Helemaal uit de naad gelopen.
Helemaal kapot. En ik kan al die finishstrook, een mooie finishstrook, nou echt prachtig natuurlijk, ja, in Valencia. En ik zie het eerst weer die klok. En ik zie hem op 2:10 rondspringen. En ik, dit kan niet. Dit kan echt
weer
dit
die klok van die organisatie die niet klopt.
Ik kan gewoon niet kloppen.
Jij dacht
Berlijn.
Een rare organisatie weer dit. Nee, ja, ik dacht gewoon, dit kan echt niet. Dat kan gewoon niet. En dan riep ik ook hard op. En ik kwam echt met een oerkreet over de finish. En dan gewoon 2 keer gewoon bijna volgeschoten. Echt, dat moment was gewoon magisch. En zeker als je dan zo'n race hebt gehad. Hè, weet je, ja, als het dan lukt en ook op zo'n manier nog lukt, zo ruim. En het was gewoon onbeschrijfelijk.
Ja. En hier rekende je denk ik af met zeg maar het verleden. Want hier deed je zo ongeveer alles goed. Je had en een topdag, maar ook heel onverstoorbaar. Hè? Wat je net uitlegt, wat in het verleden soms of vaak niet lukte. Hoe lang heb jij op een euforische wolk gedreven daarna?
Iets minder dan een week. Maar toen kwam Bjorn. Toen kwam Bjorn ineens met een 2:11:07. Toen dacht ik van, oh, nou zijn we met 4.
Ja.
Oh, oké, wat gaat er nu nog gebeuren?
Maar dat is bijna een minuut langzamer dan dat jij gelooft.
Ja, nee, tuurlijk. Maar dan nog, hè, ik dacht wel van Bjorn, hè, met hoe die bezig is de laatste jaren. Denk ik van, ja, die zou nog wel eens misschien harder kunnen.
Ja.
En er kwam nog een voorjaarsmarathon. En er gingen nog meer mensen proberen. Dus ja, toen was het ineens wel, ik had nog steeds wel die euforie. Maar ik heb eigenlijk nooit echt, na die week heb ik nooit echt die zekerheid gehad natuurlijk.
Nee, maar nee, want er ontstaat natuurlijk iets raars. Hè? Voor Valencia was alleen Abdinageye geplaatst. Ja. Of tenminste, die had de limiet gelopen. Jij en Frank Futselaar lopen de limiet in Valencia. Een week later dus Coreman.
Ja.
Inmiddels zijn dus ook Michel Butter en Galit Chicoud hebben zich gemeld. Ook onder de limiet gelopen, waardoor er 6 mannen onder de limiet hebben gelopen. Nou, Abdinageye is mits fit. Zeker, de rest zijn aanwijsplekken. Er is natuurlijk iets bijzonders ontstaan in Nederland.
Absoluut.
Maar tegelijkertijd is er iemand, of jij of Grete, die samen met jou besluit heeft genomen van, wij hebben in december een poging gedaan, maar wij gaan in het voorjaar geen poging meer doen. Want als we, volgens mij met het idee, maar dat goed moet jij bevestigen, als wij op de Spelen goed aan de start willen staan, dan moeten we niet nog een keer 42 kilometer gaan lopen.
Ja, precies dat idee. En dat was wel een keuze. Ik stond ook volledig achter. Ja, hebben ook volledig achter gestaan constant.
Maar
ik ben wel voor gek verklaard door veel mensen, volgens mij. Ja,
ja, ja, vind je dat?
Nou ja, ik heb ook al achteraf gehoord nog van anderen. Dat is van, ja, nou, we verklaarden je allemaal wel een beetje voor gek dat je dat hebt gedaan.
Ik vond het gaat
allemaal even spelen.
Ik vond het eigenlijk wel een hele verstandige,
dat is
verstandige keuze. Ik denk, dat straalt ook vertrouwen uit.
Absoluut. Nou ja, het is verstandig. Absoluut. En daarom heb ik die keuze gemaakt. Maar ja, het is natuurlijk, als jij welke atleet je ook vraagt, als ze het hebben over van Olympische Spelen, dat is zo'n ding. En iedereen wil daar geweest zijn. Ja, ik denk, heel veel mensen hadden dit niet gekund. En heel veel mensen hadden dat besluit niet kunnen nemen.
Maar Bart van Nuenen is nog jong.
Ja.
Loopt 2:10 in Valencia. Heeft daar onderuit gelegen. Je hebt net je verhaal verteld. Je hebt daar niet op de beste schoenen gelopen die je op dat moment tot je beschikking had. Dus ik denk dan bij mezelf van, ja, wat we nu net 2:10 is veel meer waard dan 2:10.
Ja, nou ja, daar zijn wij ook wel van overtuigd. En ik denk zeker na afgelopen voorjaar hebben we wel echt gegeten. En ik heb wel het idee dat ik niveau 2:8 of zelfs 2:7 heb op dit moment. Dus ja, dat betreft, ik heb gewoon sterke papieren. Alleen, ja, je hebt garantie heb je niet. En dus ook met, stel ik zou niet naar deze spelen mogen. En garantie op een volgende, kijk, normaal gesproken komt het wel. En ik heb er gewoon mijn leeftijd wel, is wel in mijn voordeel. Maar garantie heb je nooit.
Ja, ja, want jullie hebben er dus voor gekozen, wij gaan die voorjaarsmarathon niet doen. Ja. Nou, dan zijn er nog 2 mannen die zich extra bij die lijst hebben gevoegd.
Ja.
Jij hebt een sterke halve in Dresden gelopen. Mm-hmm. Uiteindelijk een halve in Sapporo. Je bent op trainingskamp naar Namibië gegaan.
Ja.
Terwijl je daar zat, werden er nog marathons van, tussen aanleidingstekens, concurrenten gelopen, zeg maar.
Ja.
Maar nu komt het moment veel dichterbij dat er uiteindelijk besloten gaat worden. Ik zei net in mijn intro, geloof ik, van hij gaat zeer waarschijnlijk. Maar zo hard kan ik het nog helemaal niet zeggen.
Nee.
Het moet gewoon nog besloten worden. Je hebt goede papieren omdat je die derde tijd hebt. Maar het draait dus niet alleen om die tijd, hebben we begrepen. Dus hoe sta je erin?
Ik ga er niet te veel uitspraken over doen, uiteraard. Hè, want ik ben niet degene die erover gaat.
Ja.
Ik vind het wel een apart idee om een presentatie te moeten houden.
Ja.
Zeker ook omdat, het gaat sowieso niet om presentatieskills. Volgens mij, van wat ze aangeven, word je daar ook niet per se op afgerekend. Ze willen meer gewoon argumenten hebben. Hè? Alle argumenten op een rijtje.
Ja, ze nodigen de lopers uit om hun verhaal te doen. Hè?
Precies.
Op Papendal, op het bondsbureau.
En wat voor mij vooral is, kijk, ik heb gewoon heel veel respect voor mijn mede-marathonlopers natuurlijk. En ik vind het in die zin een beetje raar om... Je moet toch allemaal dingen gaan vergelijken en zo. En dat is gewoon net niet fijn. Zeker omdat ik denk dat ik er relatief goed uitkom ten opzichte van die andere jongens.
Ja, in dit geval gaat het over Bart van Nuenen, toch?
En ja.
Niet over jouw concurrenten.
Nou ja, kijk, het gaat erover van wie ga je selecteren. En dan in dit geval welke drie. En er wordt ook nog een atleet aangewezen als reserve. Ja, ik wil wel bij die eerste drie zitten natuurlijk. Dus dan moet je wel duidelijk maken van dat... jij ook degene bent die daartussen hoort.
Dus je wil dat, je gaat dat doen. Maar ergens heb je het gevoel van... ja, ik vind het een gekke idee om dat te gaan presenteren... en om dat allemaal te gaan roepen over mezelf. Had het bij het hardlopen gelaten. Ja. Dat had fijner gevoeld.
Nou, ik vind het heel belangrijk om gewoon eerlijk te zijn. En ik vind het ook niet fijn om op te scheppen of wat dan ook. En, want zo komen dingen toch snel over... Ik kan nu al zeggen van, ik heb eigenlijk niveau 2,8 of 2,7. Dat denk ik ook, maar dat moet ik altijd nog maar doen. Ja, dat zijn wel dingetjes dat ik denk van, moet ik me allemaal mezelf gaan verkopen daar. En dan toch een soort van, een beetje een opschepperig praatje misschien. En daar heb ik niet zo zin in.
Nee, maar tegelijkertijd kun je ook wel bedenken dat er mensen tegenover jou zitten die optelsom ook wel kunnen maken.
Ja, dat denk ik ook wel. En uiteindelijk, kijk, het is niet aan mij om de beslissing te maken. Maar je kan er wel van... op aangaan dat ik een hele sterke verdediging heb klaarstaan inmiddels. En ik heb het ook allemaal al af. Ja. Ik ga nog wel een beetje fine-tunen elke dag, denk ik. Letterlijk elke dag. Ik heb daar wel vertrouwen in.
Ja, het is een andere opdracht dan aan de start van de marathon staan.
Ja. Maar ik heb nu wel, denk ik... En dat ben ik dus ook met de wedstrijd in het voorjaar. En gewoon die rust om gewoon precies te doen wat ik moet doen.
Het is gewoon, denk ik, een vreemde situatie voor de lopers... Voor de lopers zelf, hè? Voor de lopers waar het om draait. Want zoals Bart een goed verhaal heeft, zo hebben de anderen eigenlijk ook een goed verhaal.
Ja.
Want ze hebben allemaal aan de limiet voldaan. Mm-hmm. Van iemand als, hè, jij zei ook, ik denk dat Björn misschien met welke sprong hij heeft gemaakt, dat hij misschien ook nog wel harder zou kunnen. Dus die heeft een argument over een enorme progressie. Zo heeft Michel Butter het verhaal. Dat hij eigenlijk via een andere voorbereiding, hè, met zijn comeback, via het fietsen, dat hij zich eigenlijk fitter voelt als afgelopen zomer. Dat hij denkt dat hij nog een stapje kan maken. Ervaring in strijdmarathons, New York, Boston. Zo heeft iedereen eigenlijk best wel een goed verhaal. Er zijn alleen gewoon te weinig plekken. En dan moet je toch daar straks op een bondsbureau dat uit gaan leggen. Wat best wel een vreemde situatie is.
Precies.
Ver weggedreven van het eigenlijk strijden met elkaar op het asfalt. Ja. Op je hardloopschoenen. Ja.
Maar tegelijkertijd is het dan ook wel fijn dat je gewoon wel die derde tijd op zak hebt.
Ja, absoluut.
Toch? Dat moet toch...
In principe normaal gesproken gaan dingen op tijd. En nu is het dan net iets anders. Maar ja, zo'n tijd is wel belangrijk. En daarnaast kan ik wel met duidelijke argumentatie en ook vergelijkingen met andere atleten aantonen dat ik gewoon echt er thuis hoor.
Ja, je hebt al met startnummer 1 in Sporren rondgelopen.
Ja,
dus
dat is ook wel leuk.
Ja.
Ja, joh, dat...
En inderdaad, je zegt het lukt me in elk geval goed om de rust te bewaren, want dit speelt op de achtergrond. Dit zit er begin juni, dit is allemaal heel dichtbij dat dit gaat spelen en dat uiteindelijk ook de beslissing valt. Maar het houdt je nu niet van het trainen af, zeg maar. Het lukt je om het gescheiden te houden.
Het lukt me
of niet?
Om het gescheiden te houden, ja. En ik ben gewoon hartstikke lekker bezig geweest afgelopen jaar. Ik heb het ook wel als motivatie weer gebruikt, uiteraard. Omdat ik dacht van, ik kan dus niet meer die voorjaarsmarathon lopen. En ik heb ook tegen Greta gezegd van ik wil dan wel een snelle halve lopen of snelle 10. En ik wil wel in ieder geval kunnen laten zien dat ik echt thuis hoor. En het telt dan misschien niet, maar het geeft wel een signaal af.
Ja. En daarnaast is Grete volgens mij, los van het feit dat jij jezelf moet presenteren, ben jij al volledig in voorbereiding op Sapporo. Alles staat er in het teken van, toch? Wat de beslissing nu ook zal zijn. Het kan niet zo zijn dat je pas na die tijd echt die focus erop hebt. Dus jij moet al daar volledig mee bezig zijn. Je bent er geweest.
Ja.
Wat heb je daar al uit mee teruggenomen? Waarvan je denkt van, nou, ik ben daar nu geweest. Je bent daar geweest met alle maatregelen. Dus je hebt al binnen die maatregelen heb je moeten presteren, moeten lopen daar. Wat neem je mee naar...
Die stash wasabi-nootjes.
Die heb je wel voldoende meegenomen als er een paar weken later hier nog ligt. Ja, we gaan er eens eventjes...
Ik vind ze wel heel lekker. Ja. Mijn meningen verschillen. Maar, kijk, wat ik dus heb meegenomen zijn bijvoorbeeld dingen als... Ik heb gewoon parcours gezien. Ik heb het parcours belopen. Ik weet precies hoe het verder loopt ook. En eigenlijk hebben we eigenlijk gewoon een heel het parcours al belopen. Zeg maar,
zijn er twee rondes die er gelopen worden?
Het is één grote ronde van een halve. Ja. En dan loopt er nog ietsje door... En dan kom je terug bij het 12,7 kilometer punt.
Ja.
En dan loop je vanaf daar nog twee keer een lus.
Okay.
En dan kom je dus uiteindelijk kom je dan ergens naar de finish van de halve uit. Op 42,2. Ja, en dus ik heb dat gezien. Ik heb mijn jetlag protocol uitgetest. Ik weet nu hoe we dat moeten gaan fine-tunen straks. Ik heb de cultuur ook een beetje meegemaakt. En hoe heftig de quarantaine uiteindelijk echt is.
Mm-hmm.
Dus... zo pik je daar wel best wel dingen uit mee.
Soms zeggen we ook wel eens, dat hoor je van bij wielrenners terug. Is het parcours wat jou ligt? Los van het feit dat het 42 kilometer is. Is het heuvelachtig? Is het iets waarvan je zegt, van, nou, ik kan hier wel uit de voeten? Los van de warmte en alles die er...
Het is wel redelijk snel parcours.
Ja.
Is ook altijd de vraag hoe warm het precies gaat worden. En vorig jaar was het iets van 18 of 19 graden op de wedstrijddag. Op zich kan ik één keer heel veel parcours wel uit de voeten. Ik, als het nog een stuk zwaarder was geweest, was het ook prima geweest. Want dan wordt de inspanning langer. En ik ben toch een ultraloper. Dus dat is ook niet in mijn nadeel. Dus,
En hoe sta je er nu voor? Heb je de progressie geboekt die je wilde boeken sinds december?
Ja, nee, zeker. Ja, want ik heb dus die 10 en die halve, daar hebben we op gefocust. Hè, dat ik daar gewoon een flinke stap op zou zetten. Ja, vooral de halve dan. En ja, die 10 heb ik al gewoon veel harder dan ooit. En die halve ook. En daarna heb ik in Sapporo ook nog een hele sterke halve gelopen gewoon. Ik heb bij die halve daarvoor gepiekt. En die halve in Sapporo, dat was eigenlijk gewoon vooral om parcours te testen. Mm-hmm. Dus gewoon een beetje, hebben we een andere trainingsblok gehad natuurlijk. Zit net voor de start van de marathonvoorbereiding. Dus in die zin was het gewoon basis. Ja, en als je dan daarmee 1-2 laag loopt, dan weet je wel gewoon dat het goed zit.
Los van de... Olympische marathon, want dat zou inderdaad de droom van dat 10-jarige jochie zou dat zeg maar vervolmaken. Maar ja, je bent 25, dus jouw marathon en loopcarrière gaat langer duren dan alleen komende zomer.
Ja.
Hè, of je daar nou loopt of niet loopt, of je daar nou goed loopt of minder goed loopt. Jij kan gewoon nog hartstikke lang mee natuurlijk, want eigenlijk voor een marathonloper, heel veel marathonlopers... hadden nog helemaal niet hun debuut gemaakt op hun 25ste. En jij hebt er al 3 gelopen. Ja. En wellicht deze zomer al een 4e en een Olympische. Hoe lang ga je dit doen?
Je weet natuurlijk nooit hoe alles loopt. En wat er verder in je leven op je pad komt. Maar ik heb wel de intentie om zeker nog 10 jaar door te gaan. Ja. En dan eventueel, stel je zou dan nog die spelen halen van het jaar daarna. Dan zou ik nog wel een jaartje daar
vastpakken. Pak je die ook nog even mee?
Pak die ook nog mee.
Dus je doet Parijs, Los Angeles en een stad die nog niet bekend is.
Nee, Brisbane.
Brisbane?
Toch?
Is het bekend
toch? 2032 Brisbane. Of ze hebben zich kandidaat gesteld.
Ik denk kandidaat, ja. Ik heb nog niet meegekregen.
Is het nog niet bekend.
Nee. Nee. Maar ja, in elk geval dan pak je die ook nog even mee. Maakt niet uit.
Waar maakt niet uit. Nee, het is,
De eerste marathonloper die 4 Olympische Spelers meemaakt. Of zijn er al mensen die dat al...
Dat weet ik niet. Maar toch? Het zegt wel iets over, in elk geval, het plezier en de toewijding...
Ja.
Waarmee je het nu aan het doen bent. Want het is in elk geval, je moet er natuurlijk ontzettend veel doen voor doen en voor laten.
Ja.
Maar jij zegt eigenlijk nu vol overtuiging van 10, 11 jaar.
Hoppakee.
Ja.
Kom maar door.
Wat maakt dat zo mooi dan? Waarom denk je dat je nog zo lang door wil en gaat?
Ik zie er gewoon nog heel veel rek in. En ik weet gewoon dat ik nog lang niet uitgegroeid ben. En daarnaast heb ik ook gewoon zoiets van... het leven is gewoon prachtig. En het is heerlijk om hard te lopen. Je komt op allerlei mooie plekken. Je maakt hele gave wedstrijden mee. Ik heb er gewoon hartstikke veel plezier in.
Je komt eigenlijk net terug van een trainingskamp in Namibië. Ja. Ik bedoel, dat zijn denk ik...
Dat zijn wel de dingen dat je denkt van, ja, dit is toch wel best wel heel gaaf. Ja. En die reis naar Sapporo, dat is gewoon super tof. Ja, en ik weet gewoon, kijk, voor die halve, dat ik dus 1:47 liep, heb ik 2 weken gedraaid van 160. Als grootste weken. 160 kilometer. Maar dat is dan niet zo heel bijzonder.
Nee.
Dat is niet heel spannend.
Nou ja, voor heel veel mensen is dat heel bijzonder.
Voor heel veel mensen wel. Spannend. Ja. Maar als je gewoon kijkt naar marathonlopers internationaal. Ja. Dus ik heb wel gewoon zoiets van, ja, daar zit gewoon nog veel meer in. Dus gewoon, alleen we geven het gewoon de tijd. We bouwen het rustig op. Hè. Geet en ik bouwen het gewoon rustig op. En dan denk ik gewoon dat er nog heel veel in het vat zit.
Ja, want je zegt, er zit nog veel meer in. Want we hebben het nu over de Olympische Spelen gehad. Hè. Daar wil je aan meedoen. En daar wil je ook presteren natuurlijk. Maar tegelijkertijd zeg je, er zit nog veel meer in. En nou, je weet nu wat het Nederlands record is, wat er staat. Ja. Waar acht jij jezelf ooit toe in staat? Durf je daar uitspraken over te doen? Denk je van, nou, dat moet ik, zou ik ooit wel, wel moeten kunnen halen?
Ik zie hem al knikken.
Ja. Okay. Als Abdi het nou nog veel scherper zet, dan is het misschien lastiger. Maar ja, ik sluit niks uit. En ik denk op dit moment, en denken we dus dat ik niveau 2.8 of 2.7 heb. Ja. Ja, dan is het echt niet irreëel om te denken dat je ooit 2.6 of eronder kunt lopen als je nog 10 jaar door wil gaan. Of ik het ook echt ga doen, ja, dat weten we niet.
Vind je uiteindelijk, die toernooien die zijn heel erg belangrijk. Ben je meer iemand die zegt van ik wil presteren op de grote toernooi? Of ben je meer iemand die zegt van ik wil gewoon uiteindelijk zo hard mogelijk gelopen op die marathon? Hè? Beide kan natuurlijk, maar...
beide wel, maar uiteindelijk vind ik de tijd toch mooier.
Ja.
Kijk, dat is ook wat ik gewoon zo leuk vind aan sport. En überhaupt in heel veel dingen. Hè, is gewoon kijken hoe ver je grenzen op kan rekken. Kijken waar je allemaal toe in staat bent als je gewoon ergens heel hard voor werkt. En ja, zeker met sport is dan, als je dat wil laten zien, ja, dat doe je toch door een snelle tijd te lopen. En ik wil wel alle majors hebben gehad en die toernooien allemaal mee hebben gemaakt. Maar ja, dat is gewoon...
Maar alle majors en supersnelle tijden, dat gaat vaak niet allemaal samen.
Nee, dat is lastig. Maar ja, dat scheelt dus. Ik heb nog,
je hebt nog even
10 jaar.
Ja, ja.
Zoals het nu naar uitziet. Dus ja, dan kan dat wel. Ja. Als je gewoon 1 of 2, of eens in de 1 à 2 jaar een major pakt, ja.
En daarna naar de ultra's op je 35ste.
Ja, ja, dan nog even 100 kilometer doen en zo. Ja.
Zie je dat ergens voor je? Of is dat
ik heb het in het verleden wel over gehad, maar... Ja, het is ook alweer heel ver en het is ook niet echt bepaald entertaining. Dus ik denk dat trails, ultra trails, misschien wel heel veel leuker zijn. Maar het wereldrecord op de 100 kilometer, dat is iets van 3:41 per kilometer. Volgens mij 6:09. Ja, op zich klinkt dat wel als ze doen.
Is dat het wereldrecord wat iemand net op 15 seconden gemist heeft? Was dat zo? Dat was al laatst een poging.
Maar je weet hem al uit je hoofd. Dus ergens heb je het een keer over gehad en over nagedacht.
Ja, ik denk van waarom niet? Alleen het is wel, ik moet dan wel eerlijk zeggen, dan trekt een ultra trail me wel meer. Want het is natuurlijk wel een beetje heel saai. Maar ja, je zou een wereldrecord op je naam kunnen hebben staan, dan moet je het toch even proberen.
Oh, tegen die tijd dat jij eraan gaat denken, zijn er weer allerlei nieuwe disciplines zijn. We hebben het over na Brisbane. Dus dat je daar pas over kan of mag gaan nadenken.
Oh, dat gaat wel.
Misschien wordt het wel een Olympische discipline, hoewel het heel erg lang is.
Ja. Hey, je zei, het leven is zo mooi. Het is op zich in de druilerige week die we hebben, is het volgens mij nu aardig loopweer. Wat is het volgende loopje wat op je programma staat?
Ik denk gewoon even denken.
Of heb je vandaag een rustdag?
Vandaag heb ik krachttraining vanmiddag. En voor de rest dan rust. En Geert zei van pak nu maar even 's ochtends je rust in plaats van vrijdagmiddag. En dan gaan we morgen gewoon weer lekker door.
Ja.
En dus, soms doen we gewoon eventjes iets schuiven. Zodat het nog beter is. En voor nu is dat ook wel lekker. Want dan kan ik gewoon even. En heb ik alle tijd hiervoor.
Ja.
En dus kunnen we al die tijd opmaken van.
We hebben de SD-kaart geformateerd. Dus we begonnen met het gesprek van 4:20 aan ruimte.
Ja.
We gaan hem denk ik toch zo afsluiten, het gesprek. Ja. Maar we hadden de tijd inderdaad.
Zeker. En deze mensen, de mensen die de podcast luisteren, die luisteren dat ook heel vaak hardlopend. Dus we hebben bij de laatste keer ook al besloten om bij de tekst even bij te zetten hoe lang die duurt. Dat mensen een beetje kunnen instellen hoe lang ze een duurloopje kunnen gaan doen. Dus, dus jij bepaalt nu eigenlijk een beetje hoe lang iedereen onderweg is vandaag.
Ja, iedereen krijgt een lange duurloop, of niet?
Ja, oké. Okay, op het moment dat ze... dat ze denken er nog even doorheen zitten. Kan jij vanaf nu bepalen of het nog een minuut of 5 of 10 duurt? Of, ja, dat, ja. Het, of dat het vlot afgelopen is. Dat ze dicht bij huis moeten zijn.
Ze zijn nu 1:20 onderweg.
Dat is 1:20 onderweg.
Ja. Kom op, hou vol mensen.
Ja, precies.
Hou vol. Blijf gaan.
Dat je niet te veel over nadenken.
Nee, gewoon niet nadenken. Ja. Gewoon gaan.
Ja. Hey, er zit toch wat waar ik benieuwd naar ben. Veel eerder in dit gesprek probeerde je echt iets mee te geven, omdat je het duidelijk zo belangrijk vond over voeding. Hè? En gewoon genoeg eten, genoeg brandstof eigenlijk aan je loperslichaam geven. Wat ik wel bijzonder vind is, je loopt zoveel, zo'n grote omvang, maar je geniet er duidelijk nog heel erg van.
Ja.
Hoe zijn daar trucjes voor? Of heb je bij jezelf ontdekt hoe je dat meer of beter bent kunnen gaan doen?
Ja, je moet sowieso, denk ik, wat we onze lopers dan mee kunnen geven is, zeg maar, gewoon hou er veel variatie in. En dat maakt je niet alleen uiteindelijk makkelijker om beter te worden, maar ook gewoon houdt het entertaining. Ja, en daarnaast, ja, je kent natuurlijk hier prachtig bos, dat zie je ook gelijk uit de ramen.
Ja.
Ja, dus gewoon lekker vaak door het bos rennen, nou, heerlijk. Je hoort de vogeltjes gewoon hier binnen, hoor je ze al fluiten. Dus
gevarieerd omgeving, dat speelt wel allemaal mee bij...
Zeker, ja.
Wij hebben niet de luxe van al die bossen om ons heen, hè, Erik? Als we straks terugrijden.
We hebben gewoon mooie fietspaden. Ja. Viaductjes die we onderdoor moeten.
Ja.
Af en toe oversteek je links naar rechts. En daar genieten wij dan weer van. Aan de andere kant, toen ik hier naartoe reed, dacht ik van, ik had toch even mijn loopspullen mee moeten nemen.
Nou ja, wij hebben regelmatig, bijvoorbeeld na de podcast met Ellen van Lange, toen hadden we inderdaad onze hardloopoutfit bij ons. En zijn we toch even dat bos ingegaan. Ja. Dat moeten we vaker doen. Ja. Bart, even één ding. Ik vroeg naar, wat is het volgende loopje? En toen kwam er een heel verhaal, maar we weten het nog steeds niet. Het
volgende loopje.
Morgen dus?
Donderdag.
Ja.
En normaal heb ik dan tempo's, maar nu heb ik gewoon even gewoon een rustig duurloopje. Okay. Even een beetje iets easier. En ik was ook een beetje, ik heb natuurlijk wel flinke weken gehad met die stage en de reis naar Sapporo. Jetlag hebben wij. Dus ik was al gelijk toen ik terug kwam alweer heel goed. Ik liep training samen met Richard Ringer. Ja. Duizendjes op threshold in 2:55. Dat ging eigenlijk al best wel prima, terwijl ik nog gewoon wat vermoeid was. En toen dachten we toch van, een beetje vermoeid, wat stijfjes. En we pakken even wat extra rust, want nu kan dat nog makkelijk.
Ja.
En dan gaan we vanaf, volgende week is het echt weer gewoon zoals normaal. Gewoon flink aan het werk.
En hoe rustig is een rustig duurloopje? Wat Bart vindt je?
Normaal gesproken is het, ik vind 3:45 al rustig tegenwoordig, maar ik kan ook nog wel eens 4 rondlopen of 4:10. Maar veel langzamer dan dat krijg ik niet meer voor elkaar. Nee.
Krijg ik niet meer voor elkaar. Dat is mooi, dat is heerlijk als je dat kan zeggen, toch? Horen jullie dit? Veel langzamer dan 4 minuten krijg ik eigenlijk niet meer voor elkaar.
Mooi. Hey, wij vonden het een heerlijk gesprek, Bart.
Ja, ik ook.
Ja, en volgens mij wordt het gewoon hoog tijd voor ons om die wasabi-nootjes uit Sapporo al eens te proeven.
Ja, ik ben benieuwd wat jullie ervan gaan zeggen.
Ja. Zullen we de microfoons uitdoen en gaan proberen?
Dat gaan we zeker doen.
Ja. Oké, dank Bart.
Ja, jullie ook bedankt.
En aan de lopers, blijf luisteren, blijf lopen en tot de volgende Pacer.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.